Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. We gaan het deze aflevering hebben over Job Zwolle, topvolleybal als topploeg, Sliedrecht Sport als stuntploeg, de topdivisie en de nieuwe superdivisie die eraan komt. Dit en meer bespreek ik met Mart de Groot, libero bij Sliedrecht Sport Heren 1. Charlotte Vellener, spelverdeler en aanvoerder bij Job Zwolle topvolleybal. En Sjoerd Hogendoorn, diagonaal van thepartyshop.nl, Vives in de topdivisie en 55-voudig international. En in Bellen met het Buitenland spreken we oranje aanvoerder Laura Dijkema. Ik ben Jeffrey Klok en dan is het nu tijd, Mart, voor...
Volleybal.
Eerst een nieuw onderdeel waar we mee experimenteren, het TVV-journaal. Ik probeer voor jullie kijkers en luisteraars het volleybalnieuws van de afgelopen 2 weken samen te vatten, zodat je in 1 klap bij bent over de volleybalwereld. In de Eredivisie Dames lag het afgelopen weekend zo dicht bij elkaar dat er geen enkele 3-0-uitslag was en maar liefst 4 keer 3-2 werd gespeeld. De meest verrassende uitslagen waren de nipte 3-2-overwinningen van Zwolle op Somas Activia en Visser Assen Sudoza Desto op Voltena. Sudoza-hoofdcoach Mark Afman viel om van de spanning.
Inmiddels een spelverdeling wissel bij Apollo.
Goed verdedigd opnieuw.
Uitstekend.
Shaki aan de aanval. Oh, goed geblokt.
Friese Sneek won 3-2 van de Hollandse pot en zo VV Utrecht en is nu koploper met 1 punt verschil op de nummer 2, Zwolle. In de Bad City Eredivisie Mannen zorgde Simplex SSS voor een stunt in Barneveld door met 3-1 te winnen van Numidia VZ Limax. De commentatoren Bas Bloem en Kees-Jan van Garderen, vrienden van de show, waren zo in de nopjes dat het geluid eruit klapte.
Come on, guys.
Jaro Herings van
meteen,
service.
Meteen de eerste.
Meteen de eerste pak. En wat zou dat een feest zijn. Goeie paas.
1, 2, 3. Ja, doorgaan, doorgaan. Up, up, up. Ja, Jochem Bloem, spel verdelen. Oh, leg hem gewoon neer. Hoeft niet alles hard te zijn. Ja, dakje, Jok dakje.
Jochem.
Ja. Ja, goede bal hoor. Goed uitgespeeld. Ja, verdedig, verdedig. En nou omhoog, omhoog. Heien, heien. Ja! Ja!
Dat was een spannende avond in Barneveld. Sliedrecht Sport beleefde een zware avond in Apeldoorn en verloor 3-0. Scherp in Packaging ZVH pakte belangrijke punten tegen PDK Huizen en neemt daarmee afstand van de degradatiestreep. Er degradeert natuurlijk niemand, maar het maakt het wel spannender om te zeggen. De clash Novatech Lycurgus Active Living Orion eindigde in een 3-1 overwinning voor de bezoekers uit Doetinchem. Drijsma Dynamo was afgelopen week de enige van 4 teams die de volgende ronde in Europa wist te bereiken. In eigen huis won de landskampioen in 3 sets van Oka Budva uit Montenegro, om vervolgens ook de beslissende golden set winnend af te sluiten. Lycurgus speelde woensdagavond voor het eerst dit seizoen in de nieuwe thuishal Martini Plaza. Voor meer dan 2000 toeschouwers kon Lycurgus de achterstand van een week eerder niet omdraaien en ging het in 3 sets onderuit. Ook voor Orion hield het Europees avontuur op, ondanks dat het in elke set heel dichtbij setwinst was. VZ Limax wist zich niet te plaatsen voor de volgende ronde van de Challenge Cup, ondanks dat ze het uitduel tegen het Roemeense Dynamo Bucharesti met 2-3 wisten te winnen. Omdat Dynamo Bucharesti wel 2 sets won, was de overwinning voor VZ Limax niet genoeg om door te gaan. Dan de derde ronde van de Nationale Beker. Die is gespeeld en alle wedstrijden in de 8e finale van de beker zijn bekend. Bij de dames is het de verrassing van dit bekertoernooi Oranje Nassau uit de 2e divisie gelukt om nog een ronde te overleven. In de 8e finales nemen ze het op tegen regerend bekerwinnaar Sliedrecht Sport. Ook bij de mannen is er een 2e team doorgestoten naar de 8e finale. Axel claims Sovoco Heren 1. Verder zijn er nog 4 topdivisieteams in de race en nog 1 eerste divisieteam, Jokers VC. Jokers VC gaat het opnemen tegen Lycurgus, een bekerwinnaar van 2023. Zowel bij de dames als bij de mannen gaat er in de komende ronde een favoriet voor de bekerfinale afvallen. Sneek tegen VV Utrecht en Dynamo tegen VC Limax zijn 2 duels om in de gaten te houden. De bekerfinale vindt plaats in de Maaspoort in Den Bosch op maandag 1 april. In het beachvolleybal waren er medailles voor 2 Nederlandse mannenteams. Stefan Boermans en Jorik de Groot wonnen brons op het Elite 16 toernooi in Brazilië. En Matthew Immers en Steven van der Velde behaalden goud op het Challenge toernooi in Thailand. Het duo Immers van der Velde betreedt dankzij dit resultaat de 20e plaats op de wereldranking. En is daarmee het 3e Nederlandse koppel binnen de top 20. Naast Brouwer Meeuwse en Boermans de Groot. Klein beetje zitvolleybal tot slot. Het paravolley mannenteam nam afgelopen weekend deel aan de Bronze Nations League in Cannes. Aan dit toernooi namen naast Nederland nog 4 landen. Deel, Estland, Georgië, Tsjechië en gastland Frankrijk. Nederland was het hoogst geplaatste land op de wereldranking en dus favoriet voor de eindzege. Het kon eigenlijk niet misgaan en dat ging het ook niet. De finale werd met 3-0 en ruime setwinsten gewonnen van Estland en ze verloren in het hele toernooi maar 1 set. Tot zover het laatste volleybalnieuws. Ik ben heel benieuwd, Mart, Charlotte en Sjoerd, naar wat jullie opvielen afgelopen tijd. Charlotte, laten we bij jou beginnen. We moeten bij mijn moment beginnen. En dat sluit aan op de bekerwinst van Oranje Nassau. Sjoerd, jij zal het een beetje kennen. Om in een klein halletje dat toch nou gevuld is. Ja, dat kan heel veel sfeer opleveren. Matchpoint bij Oranje Nassau. Ja, Sjoerd, jij zei alleen dan net al. Ja. Wat zie je aan het net?
Ja, dat is gewoon zo'n ouderwets volleybal net met zo'n zwarte onderkant. Hangt een beetje slap als toen die bal er tegenaan kwam. Dan denk ik, ja, dit is een mooi aan de beker toernooi in die zin. Dit zijn de mooie uitslagen. Dus ik kan hier echt van genieten als ik dit zie.
Ja, en ik vind het gewoon heel krap dat zij als tweede divisieteam en hetzelfde bij de mannen met Sovoco doorstoten nog naar deze achtste finale. En jullie gaan het opnemen tegen Sovoco. Ja, ik zeg het nog steeds verkeerd. Tweede divisieteam.
Ja, leuk. Ik heb gehoord dat het erg druk is daar. En het is ook niet zo groot, dus dan is het al snel druk natuurlijk. En alleen maar leuk. Ik denk dat zij de volle bak tegenin gaan tegen ons. En zij hebben niks te verliezen natuurlijk. Dus we zullen scherp moeten zijn. Maar ja, leuk.
Ja, inderdaad. 200 mensen zitten al vol. IJsselstein ook. Ja, 200-300 mensen is al genoeg om het idee te hebben. Ik speel hier in de Hof van de Leeuw.
Ja, en verder natuurlijk een laag plafond wat je zag. Volgens mij voor de surf heb je niet eens genoeg ruimte om een sprongsurf goed te doen. Dus ik weet niet hoeveel sprongsurf jullie hebben. Maar dat soort dingen moet je dan gelijk op instellen. Want dat wordt gewoon lastig in die zin.
Ja, gelukkig hebben we Limax. Dat is ook een lage hal. Dus we zijn er wel aan gewend. Maar
ja, Limax.
Lastig spelen.
Zeg. Dan krijg je ook alles. Maar bij Limax gaat alles tegen de dak aan. Niet alleen paas, maar ook een hoge set gaat soms tegen de dak aan. Blockout gaat soms tegen de dak aan. Dat is echt wel lastig. Anders spelen.
Je speelt daar niet met het idee, ik ga die paas brengen. Maar alleen maar met het idee, ik moet het niet tegen het dak aanpassen. Dus dat is wel lastig. En ik vind ook eigenlijk dat, tenminste ik hoop dat ze naar een andere hal gaan. Want ik vind het zelf heel lastig, eerlijk gezegd. Maar
die over Mazeik zou wel leuk zijn voor de competitie.
Leuk zijn, ja.
Charlotte, jouw moment, of wat jij eruit pikte, wat jou opviel, waren de resultaten in de dames. Dat zei je al eigenlijk voor het weekend. En toen kregen we een weekend waarbij we 4x3-2 hadden. En jullie zelf ook een moeilijke avond hadden.
Ja, helaas ook zelf een moeilijke avond gehad, inderdaad. Bij ons in de competitie is het gewoon super spannend. Na elke wedstrijd, dag is eigenlijk gewoon afwachten wie heeft puntjes laten liggen, wie heeft waar lopen snoepen eigenlijk. Helaas is dat ons afgelopen zaterdag ook overkomen. Maar veel vijfzetters, ja.
En hoe kijk je dan zeg maar naar jullie team, Zwolle? Jullie hebben een hele goede start gehad. Koploper geweest tot afgelopen week, nu op één puntje dan van Sneek. Waardoor blijven jullie zeg maar overeind in het geweld van iedereen snoept elkaar punten af?
Rond deze tijd van het jaar is het wel vaker zo dat andere teams wat meer blessures krijgen. We hebben die eigenlijk al wel gehad in het begin van het seizoen gelijk. Waardoor die meiden nu juist weer terugkomen. Dus we hebben een zo goed als geheel fit team. Ja, in deze tijd van het jaar wil je dat gewoon als de anderen een beetje daarin wat laten liggen. Wij daar profijt van uiteindelijk. Dus we zijn gewoon met z'n allen heel fit. En iedereen krijgt speelkansen, zo hou je elkaar ook fit. Dus op die manier denk ik.
En kan het dan ook schelen, zeg maar, in het... we hebben een heel bloedknop programma. Het volgt elkaar allemaal op. Woensdag, weekend. Dat je, zeg maar, die fitheid, die kan je dan heel goed gebruiken.
Ja, inderdaad. We hadden in het begin van het seizoen wel heel heel beknopt programma, wat je zegt. Veel wedstrijden ook op woensdag, Europees. Toen was het wel veel aanpassen in het trainingsprogramma ook daarvoor. Maar dat hebben we met z'n allen heel goed gedaan. En nu gewoon normale competitie, gewoon alleen in het weekend. Wel met de balans inderdaad om iedereen fit te houden, ja.
Hoe is het voor jou bij Zwolle dit seizoen?
Ja, leuk. Ja, ik heb het naar mijn zin. Ja, nu het tweede seizoen. Superleuke meiden. En we doen bovenin mee. Dat is altijd leuk als je veel wint.
Was dat ook de verwachting aan het begin van het seizoen? Wat hebben jullie toen met elkaar uitgesproken?
We hebben niet echt definitief iets uitgesproken met elkaar. We hadden wel vooraf aan het seizoen gezegd, we willen eigenlijk in onze mooie hal landstelen, willen we eigenlijk zoveel mogelijk mensen krijgen. Nou ja, wanneer krijg je die hal vol? Ja, als je belangrijke wedstrijden gaat spelen. Dus dat is een beetje ons motto nu in het team. Van we willen in die volle hal gaan spelen. Finales eigenlijk. Dus waren de verwachtingen zo. Ik denk, als je onze voorbereiding misschien zag, misschien niet. Dat was even wennen met z'n allen weer even inkomen. Maar vanaf de eerste wedstrijd Europees, toen hebben we eigenlijk een standaard niveau neergezet. Lang vastgehouden, nu even een klein dipje. Maar we zijn goed op weg.
Ja, je noemt Volle Hal. Ik vind Zwolle wel een leuke hal om te spelen. Wat vinden jullie?
Ja, Zwolle is echt een van de leuke... Een theater noemen ze het ook wel in die zin, toch? Ja,
theater van de sport.
Het publiek zit er lekker dicht op. Ja. Het licht is fijn. Dan is het gewoon echt heel fijn hal om te spelen, inderdaad.
Ja, ja.
Snap ik.
Nee, ik ben er blij mee.
Wat is jouw favoriete hal om in te spelen, Mart?
Martini Plaza.
Ja, nou.
Nee, daar spelen we natuurlijk donderdag voor de eerst. Mijn favoriete hal... lastig. Goeie vraag. Eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Ik vind SSS altijd wel leuk om te spelen. Ik vind Dynamo niet chill om te spelen. Zo heel groot met die licht ook. En soms licht een hal je wel en soms licht een hal je niet. En ik heb nooit echt een probleem met de hallen, maar ik vind Dynamo dan wat minder.
Ik heb een hekel aan de basis.
Ja?
Ja, echt. Ja,
kan ik me wel voorstellen.
Ik vind het hartstikke leuk. Het is een leuke sfeer en zo. En ze gaan er een sfeer van maken. Maar alles is wit-blauw. Die vloer is wit-blauw. De antennes zijn wit-blauw. De achterwand is wit. Die bal is wit-blauw. Ik word er helemaal gek van.
En de lichten? Of...
En de lichten, ja.
Daar horen we wel meer mensen over vallen dit jaar. En vorige jaren dacht ik me te herinneren dat er ook een licht uitstond boven. Waardoor iedereen daartussen ging staan en daar ging serveren. Alleen die staan nu ook aan. Alleen het jammer is wel dat we er zelf niet heel veel voordeel uit kunnen halen, omdat we maar een half uur per week of het centercourt kunnen trainen.
Oké.
Dus ook wij hebben daar last van. Dus het is wel lastig.
En een half uur, dan hebben jullie ergens een training en dan aan het eind van de training wisselen jullie het veld om.
Ja, op donderdag trainen we tot 9:30, want we hebben natuurlijk ook nog andere teams die gewoon naast ons trainen en dan die stoppen om 9:30 en dan gaan wij om 9:30 nog even het centercourt op tot 10:00 en soms 9:45, maar langer ook niet. Dus dat is het enige moment in de week, dus dat is af en toe wel lastig. Dat zie je ook met serveren, dat jongens er moeite mee hebben, ook met de verlichting, maar ook de dingen die jij noemt. Dus dat had beter geweest als we meer uren kunnen maken, maar dat gaat gewoon niet met onze trainingsuren überhaupt die we maken en met de andere teams die ook nog moeten trainen.
Hoeveel zijn dat er? Hoeveel uren trainen jullie?
Het zijn er alweer wat meer geworden ten opzichte van andere jaren. Alleen als je het vergelijkt met jullie zijn het een stuk minder. We trainen op maandag 2 uur met de bal en 1 uur krachttraining daarna. Op dinsdag en woensdag trainen we 2 uur met de bal. En dan op dinsdag ook nog krachttraining en donderdag ook kracht en bal. Dus 2 uur bal, 1 uur kracht. Dus dan kom je totaal op 4 keer 2 uur bal.
En dat is allemaal in de avonduren?
Allemaal in de avonduren. Dus iedereen is overdag aan het werk en haast zich daarna richting de basis om daar te trainen. Dus dat is af en toe al
even... Ik vind het wel heftig klinken inderdaad. Ja dat je dat 4 dagen
kost wel wat moeite af en toe.
Er is al meer trainingsuren dan jij bij die dame deed, Short.
Dat klopt. Maar toen had ik ook overdag niet zoveel te doen. Want dan begon ik met studeren weer. Dus ik had overdag lekker vrij nog. En we trainen natuurlijk 's middags. Dus ik kan me voorstellen dat zijn hele lange dagen die je aan het maken bent.
Nou ja, soms bijvoorbeeld op maandag dan ga ik ook. Dan beginnen we wat vroeger. Dan moeten we om 5:30 in de hal zijn. En mijn wekker gaat om 6:30. Dus dan ga ik om 7:00 de deur uit. En dan kom je om 9:00 s'avonds een keer thuis. Dus dat is wel een lange dag inderdaad. Ja, daar ben je wel aan. Alleen optimaal is het niet.
Hoe is dat bij Zwolle? Hoe is het trainingsprogramma bij Zwolle?
Eigenlijk wel pittig, maar wel gebalanceerd eigenlijk. We trainen hard, maar we vinden het begrip hard trainen. Ja, wat is nou hard trainen eigenlijk? Best wel lang was dat eigenlijk elke training misschien wel kapot gaan. Echt net die grenzen opzoeken. Dus daar stond Zwolle ook wel een beetje bekend om eigenlijk. Alleen als je dan echt specifiek naar het begrip hard trainen gaat kijken, is dat gewoon efficiënt trainen. Ik vind dat we dat nu wel heel goed doen. Een balans hebben in hard trainen qua efficiëntie en grenzen ook opzoeken. Dat mag ook wel, vind ik.
En hoeveel uren trainen jullie? Hoe ziet jullie trainingsweek eruit?
Wij zijn dit seizoen een dag minder gaan trainen in de week. Eerder was het 5 dagen in de week, nu 4. Dus op de maandag hebben we nu vrij.
Wat is de reden daarvoor?
We hebben een aantal meiden bij ons in het team die doen een hybride programma op Papendal. Dus dat betekent wel dat je best wel een groot deel van de week niet compleet bent eigenlijk met je team. Dat was een reden van, goh, weet je, die dag zijn we dan ook met een aantal meiden minder die er normaal wel zijn. En meiden zitten ook met werk, met studie, wat jij ook net zei, van weet je, net dat extra dagje is toch wel lekker om even aan te poten en om weer bij te blijven op die manier. Dus zodoende hebben we die dag er nu uitgegooid. En eigenlijk bevalt het iedereen ook wel. Je ziet ook minder pijntjes bij iedereen. Net een dagje extra rust. Nu 4 dagen in de week.
Sjoerd, wat is jullie trainingsprogramma bij Vives?
We trainen 2 keer per week. Maandag van 9 tot 11 en donderdag van 8:30 tot 10:30. En dat vind ik wel echt een van de zwaardere dingen aan in de topdivisie spelen en trainen.
Dat je tot zo laat bezig bent.
Ik sta nu ook ochtends om 6 uur naast mijn bed. Nee. Sta ik de hele dag op mijn benen in het ziekenhuis. En dan kom ik s'avonds thuis en heb ik de kinderen. En dan daarna nog trainen. Ik moet zeggen, ik zeg ook wel eens eerder een training denk ik af dan andere jongens. Maar het is gewoon dat ik het anders niet volhoud. Met name met de coachschappen die ik loop. Daar wordt het echt gewoon te druk van. Dat vind ik echt een nadeel. Ik zou veel liever vroeger trainen. Ik vind echt, 11 uur vind ik echt een rot tijd om te eindigen.
Ja, dan kan je gewichten als verdette er niet in gooien. Nee, dat die hele vereniging even zijn schema aanpast.
Wij hebben ontzettend leuke thuishal, de IJsselhal. Je had het er al even over. Maar wij trainen dus ook gewoon niet op ons wedstrijdveld. Gewoon helemaal nooit. Wij trainen op zo'n kwart veldje met 0,5 meter achter de achterlijn. En dan donderdag hebben we een soort centercourt in de andere hal. Maar we trainen nooit op ons wedstrijdveld. En dat, het bestuur wil er ook gewoon niet aan. Het leuke van Vives is, iedereen is er even belangrijk. Het is een ontzettend grote vereniging. Ik denk van 300, 400, 500, 600 leden zal het zijn. En vooral heel veel recreanten. En het bestuur vindt recreanten heren 6 net zo belangrijk als Vives Heren 1. Dus wij moeten niet denken dat we aanspraak mogen maken op centercourt trainen 1 keer per week, omdat we in de topdivisie spelen. Dat geldt daar niet. En dat is ook de reden waarom die club zo ontzettend gezellig is en iedereen het elkaar ook gunt in die zin. Dus ja, zo werkt het. Dus ik kon daar niks van gewicht in de strijd gooien. Ik heb het geprobeerd aan het begin, maar daar zwichten ze niet voor. Nee.
Ze houden u bescheiden.
Ja, zeker. Ja.
Charlotte, wat zorgt ervoor dat jullie nu met Zwolle bovenaan meedraaien ten opzichte van vorig jaar? Waren jullie subtop, vierde geëindigd, geloof ik?
Derde,
excuses. Ja. wat zorgt ervoor dat het nu weer een stap beter is?
Ja, ik denk ook, ja, wat ik net ook zei, een beetje een betere balans in belasting qua trainingen. Dat vooral. Weet je, ja, jarenlang was Zwolle hard werken en ook ja, echt wel soms over die grens ook gaan. Maar ja, is dat altijd even goed, weet je wel? Ja, sta je dan net zo fit in het veld als dat je gewoon ja, wat specifieker gaat trainen op technische dingen, wat misschien net zo belangrijk al zijn. Dus ja, de balans daarin is wat beter. Wat we ook anders doen ten opzichte van vorig jaar is best wel veel wisselen in wie start in de wedstrijd. Dus ja, op die manier verdeel je dan ook je belasting eigenlijk. Dus iedereen houden we op die manier ook wel wat fitter eigenlijk. Ja.
Jullie sleutel tot succes is eigenlijk heel blijven tot het eind.
Dat wil natuurlijk ieder team. Dat gaat nu best wel goed. Alleen dat gecombineerd met wel veel trainingsuren maken, dat wel, ja.
Sjoerd, jij hebt de internationale wedstrijden gekeken, Europees. Ja. Welke wedstrijden heb je gekeken en wat viel erop?
Nou, ik heb dus heel weinig tijd om te. Dus ik heb toevallig laatst Piacenza Halkbank zitten kijken. Ik kwam erin vanaf de tweede set. Ik zag op YouTube dat die te volgen was. En wat viel me op? Het blijft ontzettend leuk volleybal om te zien. Ik vind dat Champions League topniveau volleybal. Ja, er zitten soms acties tussen van een Nimir, een Gapet. Leal heb ik echt hele mooie dingen zien doen. Ja, daar kan ik echt van genieten om naar zitten kijken. Wat viel me op? Ik had echt verwacht dat Piacenza zou winnen. Maar blijkbaar was hun eerste diagonaal gebaseerd, Romanov. En ze waren heel erg in de problemen om dat op te vangen. En Halkbank won 3-1 bij Piacenza uit. En dat vind ik wel verrassend in die pool. Want Piacenza, dat vind ik een van de grote favorieten om toch ook wel mee te doen voor Champions League winst zelfs, zou je zeggen. Ja, die zijn gelijk op achterstand. Dus ze moeten de pool nog maar doorzien te komen nu zelfs. Want het is best wel moeilijk om pools door te komen. Dus ja, maar vooral het hele leuke volleybal. Ik heb echt zitten genieten van 3 sets. Heel mooi volleybal.
En je hebt ook naar Dynamo gekeken?
Dat kon ik niet volgen, want daar was ik zelf weer bezig. Maar ik heb wel naar afloop gekeken. Want ik was een beetje bang dat alle Nederlandse clubs eruit zouden gaan in de eerste ronde. En dat had ik heel jammer gevonden, want de tegenstanders kende ik niet echt in die zin. Dus ik had eigenlijk wel de hoop dat Nederland een paar teams verder zouden raken in het toernooi. Maar ik vond het een hele leuke verrassing dus dat zij 3-0 winnen. En dan ook nog die golden set eruit slepen. Dat vind ik een positieve noot in die zin in het Europese week.
En die golden set was nog heel spannend in 1917. Maar
die wonnen ruim voor. Had ik
maar die 3-0, die wonnen ze heel makkelijk. Was rond de 20 en onder de 20, geloof ik.
Precies.
Ja, nog één
team. Die golden set begon blijkbaar heel sterk. En toen hebben ze nog 2 matchpoints tegen gehad. Dus het is een dubbeltje op zijn kant geweest. Maar gelukkig zijn ze door. Ik vind dat echt wel. Ik heb elk jaar de hoop dat Nederlandse teams in Europa ook weer wil gaan presteren. En elk jaar denk ik, dat zijn echt wel weer leuke teams. Dit jaar heb je Limak erbij gekregen met een paar grotere namen in die zin. Die echt wat spelers wegkopen bij Dynamo. En Sjoerd Meijs blijft daar dan. Dus ik denk, het zou heel leuk zijn als we nou in Europa eens een keer een paar rondes verder gaan komen. Maar dat doet Dynamo nu gelukkig 1 ronde. Maar ik had bijvoorbeeld van Limak ook meer verwacht eigenlijk daarin.
Ja, ze hebben 1 ronde wel overleefd. Dit was al hun,
precies,
hun vierde wedstrijd.
Van de Vareureilanden. En dan nog daar een set verliezen. Ja, ik heb dat dus helemaal niet gezien.
Alsnog
maar,
slecht.
Ja, dat denk ik, niet steeds slecht. Maar dat vind ik dan wel zonde dat we daar niet gewoon clean 3-0 van kunnen winnen. Want dat was wel ploeg uit. Ja, ik heb ze niet gezien. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Misschien konden ze heel goed volleyballen. Maar ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen.
Nee. Martin, ja, als wij nemen naar de wedstrijd Sliedrecht-Dynamo. We vragen dan de gasten, neem even een momentje mee. Jij zei, nou, niet eens van George rond 8-0 in de tweede set. Toen vroegen we welke. Ja, het waren er 5. Laten we even kijken. Het was een pittige start van deze tweede set. Hij serveerde echt heel goed.
Ja, ik moet zeggen, in de 5 seizoenen dat ik nu libero ben, zijn er weinig services geweest waarvan ik echt dacht zo, die zijn echt heel hard. Maar George die had hem aardig op zitten gisteren. Dus dat ja, vond ik wel... Deze
is mogen hebben. Jongen.
Nee, het is niet leuk om terug te zien, maar het is wel...
deze had ook,
ja. Dus ja, deze had wel goed gekund.
Maar die eerste 3 zijn wel echt knap. Hè? Ik bedoel, het is de linkerkant van het veld, het is een kort balletje en het is de rechterkant van het veld. Dat vind ik echt super knap,
nee,
als je dat kan.
Dat is het. En van tevoren hadden we wel gezien dat ze dat hij redelijk veel richting 1 serveerde, maar hij kan dus ook blijkbaar naar 5 serveren. Maar het is wel zonde. Kijk, ik denk dat een van de grote verschillen tussen de topteams en Sliedrecht bijvoorbeeld is het serverende gedeelte. Kijk, Dynamo zet ons constant zo erg onder druk dat wij gewoon heel moeilijk tot scoren komen. En de service druk die wij leveren richting hun, zeg maar, is ja, voor hun gewoon ja, in principe niet zo heel lastig, zeg maar. Dus zij maken de side-out makkelijk en wij staan gewoon constant onder druk. En dan is het zonde, want als je het begin van de serie ziet van Shores, de eerste bal komt via de netterhand, passen we perfect op het net. En ja, die side-out missen we. Zeg.
Als je die al kan maken, ja, kan je doorbreken.
Als wij willen meedoen tegen Dynamo in een set en in een wedstrijd, dan moeten dat soort ballen er gewoon in. Want je weet dat zo'n jongen een serie kan maken en dan mis je die bal. Ja, en je ziet, die komt 8-0 achter. En daar bouw ik dan achteraf ook op.
Ja, dan wordt het 8-0 en jullie coach, Martijn Vergoeven, die neemt de time-out op 4-0 om 8-0. Die is er snel bij. Maar wat zegt de coach op zo'n moment?
Ja, Jeffrey, wat moet je zeggen op zo'n moment?
Wat jongens, heeft hij gezegd zaterdag?
Ja, volgens mij riep hij wat we gingen doen als de paas wel kwam. Oké, volgens mij zei hij, ik gooi die bal maar naar Marius en jij moet oplossen. Marius is wel iemand die ons op dat soort situaties dit seizoen er doorheen kan helpen. Maar ja, dan moet je wel eerst die bal hoog voor de pot kunnen brengen. En dat zat er niet in. Ik weet niet hoe we de serie doorbroken. Of we zelf die side-out maakten of dat ze fout serveerden.
Hij serveert fout.
Hij serveert fout, ja. Nou ja, dus... Al had hij goed.
Die tweede time-out heeft gewerkt. Ja, 8-0 was het klaar.
Voor de coach.
En jij noemt dus, dat is een beetje het verschil. Die side-out en die serve tussen jullie en in zo'n wedstrijd met Dynamo dan. Jullie hebben ook gestund dit seizoen. 3-0 Lycurgus verslagen. 3-2 Limax heel moeilijk gemaakt. Andere wedstrijden clean gewonnen. Wat is het verschil in die wedstrijden? Is het dan dat jullie dan de side-out wel op orde hebben? Of wat zorgt ervoor dat dat wel lukt?
In principe denk ik dat wij side-out technisch gezien best wel een sterk team zijn. Op zich passend staat het redelijk goed en de setters en aanvallers kunnen elkaar goed vinden.
Wat het verschil is in die wedstrijden die wel dan goed gaan, of waar je kan stunten.
Ik weet nog de wedstrijd tegen Lycurgus thuis, maar dan serveerden jullie natuurlijk ook best wel wat fout en maken wij daardoor ook de side-out wat makkelijker en dan ga je er op een gegeven moment ook in geloven, weet je wel. En uiteindelijk als wij willen winnen van een van de topteams, moet het bij ons ook gewoon allemaal meezitten en goed gaan. En jullie misschien 10% minder spelen. En ja, Marius is de hart onze diagonaal. Is tot nu toe gewoon heel goed op de
reden. Fantastisch bezig. Je zit altijd in de dubbele cijfers en vaak boven de 20.
Ja, nee, een van de betere diagonalen denk ik op dit moment in de Eredivisie. En het volleybal toch wel een stukje makkelijker. Als je diagonaal, als je weet dat de bal achterover gaat, dat hij hem erin slaat. Maar nou denk ik ook wel in die tweede wedstrijd. We spelen de afgelopen 4-5 wedstrijden nu zonder onze midden Reggie Tensenia, die terug naar Curaçao is vanwege een privé situatie. En Jurie Ebbelaar, in principe onze belangrijkste pasloper, die na 2 wedstrijden een bal op zijn duim krijgt op de training die helemaal open lag. Dus ja, dat volleybalt wel een stukje moeilijker nu, want je mist gewoon een hoop aanvalskrachten aan het net. Maar ja, we moeten het met elkaar zien op te lossen. En gelukkig komt Reggie morgen terug, dus die hebben we er dan weer bij. En dat scheelt.
Hij komt wel terug, want ik las PDK in de krant. Die hadden een paasloper. Ik heb zijn naam vergeten. Maar... Ja, diagonaal Paslo, Speller inderdaad, die had gevraagd om zijn contract te ontbinden, om persoonlijke redenen en zodat hij terug kon. En toen, week of 2 weken later, had hij ergens anders getekend en zit hij daar nu aan het volleyballen.
Oh jeetje.
Dus PDK had erin meegewerkt en hem, die dachten daarin mee, contract ontbonden. En nu is hij weer ergens anders aan het ballen.
Af moeten kopen heb ik.
Oké.
Heeft hem wel geld gekost en ik begreep dus dat zijn Ik weet niet of het klopt, maar wat ik gehoord heb is inderdaad dat ze vriendin eind december geopereerd. Die is ziek, geloof ik, volgens mij. En hij wil dichter bij haar zijn. En omdat die competitie daar al bijna afgelopen is, voor mij gaat hij nu nog even daar volleyballen. En dan daarna gaat hij dus naar zijn vriendin toe.
Ja, als Spelenkader geld daar even verdient, dan maak ik die weer uit.
Hij was niet goedkoop, volgens mij. Dus,
Volg je de Eredivisie mannen nog, Sjoerd? Je hebt jarenlang de Eredivisie gespeeld, jarenlang buitenland vooral gespeeld. Teruggekomen naar de Eredivisie, naar Dynamo. Nog één jaartje, nu dan in de topdivisie. Volg je de Eredivisie nog?
Ja, van de zijkant. De uitslagen volg ik echt nog wel. Maar ik heb gewoon niet de tijd, want ik volleybal dus zelf op zaterdagavond met FIFA's over het algemeen. Dus dan kan ik niet naar de Eredivisie kijken. En op zondagmiddag werk ik altijd op de huisartsenpost. En dat zijn de momenten dat er gevolleybald wordt in Nederland. Dus ik kijk het vooral terug. Ik lees wel de uitslagen en dan met name van Dynamo volg ik ook op Instagram. Kijk ik allemaal terug. En met name Dynamo ben ik nog in geïnteresseerd. En ja, dat is het.
Dus niet alles van alle wedstrijden kan kijken, dan weet je wat je moet doen, hè?
Waarom?
De samenvattingen kijken van tijd volleybal. Een beetje 10 minuten alle uitslagen.
Nee, ik kom mijn uitslagen weet ik wel. Die volg ik echt wel. Ja, ouderwetse teletext nog op maandagochtend 6:60. En dan zien we de uitslagen altijd wel, ja.
Ouderwetse teletext. Ik denk dat er nu een heleboel kijkers zijn die dat eigenlijk wel weten
niet
wat
weten
het is,
wat
maar
is.
Niet,
ja.
Google
het volgen. Google het maar.
Tot zover de Eredivisie mannen. Dan is er weer een nieuwe TVV-challenge. Iedere maand vragen we een Eredivisie-team om een uitdaging te bedenken voor onze kijkers en volgers. Lukt het jou om deze uitdaging goed na te doen? Dan kun je voor jezelf een gloednieuw paar volleybalschoenen winnen van Volleybal Direct en een jaarabonnement op oefeningenplatform 1000 Drills voor heel jouw team. Deze challenge is bedacht door Kees Merks, spelverdeler van Vocasa.
Hey kijkers van Tijd voor Volleybal. Ik ben Kees Merks, spelverdeler van Vocasa en bij deze de challenge voor deze week. Wat je dus doet, je speelt twee ballen tegelijk bovenhands. Doe dat 20 keer. Stuur je video in. En wie weet ben jij vette volleybalschoenen van Volleybal Direct.
En heb je nog niet genoeg gehad van Black Friday of deze gemist? Gebruik dan de code TVV23 op volleybaldirect.nl voor 10% korting in combinatie met je Nevobo-code op al je volleybalspullen. Sjoerd, hoe gaat het in de topdivisie?
Met ons redelijk. We staan nog op de doelstelling die we hebben. We willen bij de eerste 5 eindigen, zodat we een nieuw te vormen topdivisie kunnen gaan.
De superdivisie?
De superdivisie. Of ja, ik weet, superdivisie wordt als er 2 nummers 5 van de topdivisie A die gaan, en topdivisie B gaan samen. En dat zou een leuke niveau moeten worden qua topdivisie. Dat is het doel van FIFA om daarbij te komen. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen we ineens werden ingedeeld van topdivisie B naar topdivisie A, dat ik dacht dat we hoger mee konden draaien. Omdat vorig jaar de topdivisie B sterker leek.
Omdat het niveau anders is?
Ja, dat leek het op. Want ook vorig jaar is dan Tilburg met overmacht kampioen geworden in B. En die wonnen heel makkelijk van de kampioen van A, Keistad. Dat was 3-0 in de algemene wedstrijd. Dus ik had een beetje het vermoeden dat de A wat makkelijk was. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Er zitten heel veel ploegen die leuk kunnen volleyballen. En we staan nu op een 5e plek, maar alles is heel close. We staan nog steeds op 5 punten van de nummer 1. Die krijgen we nog thuis. Ja, het is een leuke competitie. Het gaat goed eigenlijk. Ja, we halen onze doelstellingen. Thuis winnen we veel. Dat is ook altijd een doel bij Vivis. We hebben gewoon een hele leuke hal, leuk publiek. We willen thuis zoveel mogelijk winnen. En dat doen we. En uit hebben we het klassiek moeilijk. Maar het zijn ook wat langere reizen nu. Dat helpt ook niet mee.
Is dat straks in de superdivisie nog meer? Want nu is hij ook een beetje in regio's opgedeeld. Ja. Dan vorm je alles, gooi je alles bij elkaar. Dan moet je nog meer gaan reizen.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat blijft, blijft toch een dingetje. Dat maakt het niet makkelijker. Maar het wordt meer reizen. Ja, je moet. Als je kijkt welke ploeg het nu gaan halen, zoals Sneek het halen. Ja, dat zijn gewoon verre uitwedstrijden. Verder heb je dan Assen, die gaat ook halen. Ja, dat is niet om de hoek voor de meeste ploegen.
En dus top 5, jullie staan nu 5e. Dat is echt de sec, hè? Dus reguliere competitie, iedereen tegen iedereen. En dan als je dan 5e staat, dan zit je daarbij.
Ja, zeker weten.
En hoe is het voor jou als speler om daarin te spelen? Op eerste gedachte kan ik me dan denken dat je soms denkt, ja, moet ik weer tegen zo'n tegenstander of tegen zo'n team die een beduidend minder niveau heeft dan jou?
Ja, dat is dus niet echt meer zo, denk ik.
Oké, okay, jij bent ook weggezakt.
Ja, ik zak ook echt wel weg in mijn niveau in die zin. Dat lukt bij vlagen nog heel goed, maar wat ik ook zelf merk, ik train minder. Ik ben heel druk met andere dingen daarnaast. Op zaterdag heb ik gewoon mijn kinderen waar ik de hele dag mee bezig ben. Voorheen, dan sliep ik netjes, had ik een dutje, at ik goed. En dan was ik klaar voor die wedstrijd. En die hele voorbereiding is al anders. En ook door de week ben ik veel minder bezig met volleybal. Dus ik haal bij vlagen nog echt wel een heel goed niveau. Met surf met name. Maar Het is moeilijk af en toe om dat te accepteren. Dat vanaf het begin af aan is dat best wel een struggle geweest. Om de stap van Dynamo toentertijd nog terug naar de eerste divisie te maken. Ja, want de verwachtingen van mezelf en ook van de tegenstanders en van ploeggenoten zijn heel hoog voor mij. En die kan ik gewoon niet altijd waarmaken.
Dus in ieder wedstrijdverslag is het Vives met Sjoerd Hogendoorn. Ja, dus altijd.
Ja. Ploegen die focussen zich volledig op mij. Ik heb zeker in de eerste divisie een paar keer meegemaakt. Dan stonden we 3-0 voor en dan speel je nog een vierde set daar. Dat waardeloos. Maar goed, speel je nog zo'n vierde set. En dan op 22-17 van ons blokkeren ze mij één keer af. En dan gaat zo'n ploeg gewoon rondjes rennen op het veld. Dat heb ik gewoon een paar keer meegemaakt. En
dat keihard achter. Maar we Sjoerd afgeblokkeerd.
En dat vond ik dan ook echt niet leuk om mee te maken in die zin. Want dan denk ik, ja, dat, jongens, doe nou niet zo, weet je. Maar het is de topdivisie, het is leuk volleybal in die zin. Er wordt echt wel goed gespeeld. Zeker Sliedrecht 2 bijvoorbeeld, vorig jaar ook zo'n leuke ploeg. Hebben heel leuk wedstrijden tegen gespeeld. Dus ik vermaak me wel op de zaterdagen met name, ja.
Sliedrecht 2 is dus wel een verzameling van oude rotten en een hoop ervaring en kracht bij elkaar.
Ja, daar zitten er nog een hoop in die in principe gewoon met ons mee zouden kunnen doen. Wessel Anker, om zo iemand te noemen, die... Nou, traint volgens mij bijna nooit meer. En die kwam vorige week weer met ons meedoen. En het lijkt alsof hij gewoon nooit een niveau lager is gaan volleyballen. Die vindt hij zelf wel, maar hij zit nog steeds met zijn borst boven het net. En slaat die ballen nog steeds binnen. En Gerard Baan bijvoorbeeld ook. Dus het zijn allemaal jongens die het hebben meegemaakt. En nu gewoon voor de lol in Eredivisie spelen. En plezier nog in het volleybal hebben. En daarom niet gestopt zijn. Maar niet meer dat 4 keer trainen en werken daarnaast willen combineren. Als ze nu een weekendje weg willen, dan mag het wel.
Ja, dan is daar weer ruimte voor. Ja. Ik snap dat rondje redden wel. Ik heb een jaar in België gespeeld. En toen speelden we tegen Roeselare. Ik speelde met Gent. En ik was toen nog baasloper. Een prachtige positie in Warten. Dus soms verlang ik daar wel weer naar. Ik speelde op de paasloper en ik was linkerbankzitter, dus aan het eind. Maar ik mocht erin en ik was vaak service. Nu kwam ik ook vooraan aan het net. Tuurlings stond tegenover me en ik keek daar heel erg naar op. Tuurlings is in België de grote man en de grote diagonaal van Roeselare. Nou, en hij krijgt de bal. Ik blokkeer hem af. Nou, en ik ren dat rondje gewoon uit blijdschap. En ik denk je niet over na. Ik loop dat fantastisch. Nou, hij... Gent.
Oh ja.
En hij dacht waarschijnlijk precies hetzelfde van... En ook een beetje doen we de bal. Dus het balletje daarna kwam je been, kwam iets naar binnen. Trekt hij zo voorlangs en hij kijkt me aan van... Dankjewel, deze had je niet. Dus toen heb ik mijn les ook geleerd.
Wij hebben in de voorbereiding tegen hem geoefend. En ik denk dat hij inmiddels 35 is of zo. Maar hij is nog enorm fit en hij kan het nog steeds wel aan.
Ja, nu bij Leuven speelt hij. En daar
hoog, toch?
Ja, ze doen het fantastisch. Ja, ze hebben Marzijk in de beker eruit gegooid. En in de competitie doen ze het ook heel goed.
Tempo spelen die, dat is echt niet normaal. Die achterover...
Met Fakirs.
Oh ja, dat is natuurlijk een mooie combinatie. Ja.
Dus dan heb je zelf pas aan de binnenkant naar buiten lopen. En het is voor ons nog een niveau sneller dan in Nederland dat we gewend zijn. Dus dat was geen succes om daar tegen te oefenen.
We gaan de grens over. Dankzij onze hoofdsponsor Building Retail gaan we bellen met het buitenland. Deze keer met oranje aanvoerder en spelverdeler van het Italiaanse megabox Vallefoglia, Laura Dijkema. Welkom in Bellen met het Buitenland, Laura Dijkema. Leuk je te spreken. Ik wil het met je hebben over je seizoen in Italië, het Nederlands team over de topcast. Veel te bespreken. Laten we beginnen bij Italië. Hoe gaat het seizoen tot nu toe?
Goeie vraag. Wij zijn het seizoen best wel goed begonnen. We begonnen eigenlijk volgens mij echt op de 5e plek. Maar we hebben echt een mindere periode gehad. Een paar wedstrijden verloren. Daarna pittige tegenstanders tegengekomen. Zoals Novara, Scandici. Waar we wel echt de topteams wel goed tegen hebben gespeeld. Maar wel 3-0 hebben verloren. En afgelopen week zijn we weer begonnen met winnen. Hebben we 3-0 van Trento gewonnen. Dus ik heb wel het gevoel dat er wel meer in zit dan dat we nu laten zien. We staan nu een beetje in zo'n middenmoot. Er zit echt nog wel meer in. En de volgende wedstrijden gaan heel spannend worden. Want ja, daar moeten we wel echt punten pakken om het verschil te slaan. Om wel echt boven in die middenmotor mee te kunnen gaan draaien. Dus we komen de wedstrijd spelen tegen mijn oude clubteam Firenze. En daar kijk ik heel erg naar uit. Ja.
Dan de zomer met het Nederlands team. Een zomer gedraaid met een nieuwe bondscoach. Met een... piek met de derde medaille, de derde plek op het EK. Hoe heb jij de zomer beleefd?
Ja, echt. Het was een hele intense zomer, een hele lange zomer natuurlijk ook. En ik vond het vooral heel erg leuk met de nieuwe staf, niet per se een nieuwe groep, maar met jonge meiden. Was een hele leuke dynamiek in de zomer. En die bronzen plak op het EK. Ik heb mensen horen zeggen van jullie zaten aan de makkelijke kant van het toernooi, weet je wel. Maar je moet gewoon die plak, je moet hem maar wel pakken. Je moet die wedstrijden wel winnen. En dat vind ik echt wel heel knap van ons als team dat we dat hebben bereikt. En ik vind het persoonlijk heel jammer dat we dat niveau tijdens de OKT niet per se hebben door kunnen trekken. En het leek wel alsof de zomer daar een beetje te lang duurde voor ons. Want ik geloofde er echt in dat we het ticket daar ook konden pakken. Maar goed, we hebben gelukkig nog steeds kansen voor de Olympische Spelen. Maar over het algemeen is het gevoel heel positief na de eerste zomer met deze staf, ja.
Dan de over de topcast. Je maakt een podcast over volleybal samen met drie teamgenoten van het Nederlands team. Meerte Schoot, Robin de Kruijf, Marit Grothuus en jij. Hoe is dat ontstaan en neem ons een beetje mee in de reis van jullie podcast?
Ja, dat is wel grappig, want op het moment, ben eigenlijk met het idee gekomen. Ik zat op dat moment in Rusland en ja, daar spreken ze natuurlijk eigenlijk geen Engels en ik hoorde de hele dag Russisch. Dus ik vond het op dat moment heel fijn om thuis lekker naar Nederlands geluid te luisteren. Dus ik luisterde zelf heel veel podcasts en ik maakte ook tegelijkertijd wel een paar rare dingen mee. Dat ik dacht van ja, dit soort dingen horen mensen eigenlijk nooit over ons als sporters. Dus hoe leuk zou het zijn om dat te gaan vertellen? En op dat moment zat Maret in Griekenland, Meert zat nog in Duitsland en Robin in Italië, ik in Rusland. Dus ja, weet je, via de app hebben we altijd wel contact van verhalen over wat we allemaal meemaken. Of dan belden we en toen dachten we van, toen heb ik ze eigenlijk gevraagd van, ja, hebben jullie zin om dat te gaan vertellen? Want het is eigenlijk zo mooi om ook onze vriendschap zeg maar te documenteren eigenlijk. En ook die andere verhalen, de andere kant, dan altijd het standaard verhaal richting een groot toernooi of zo te vertellen. Maar ook echt het gezicht achter de sport te laten zien. En ja, zo zijn we er eigenlijk mee begonnen. En we hebben heel mooi productiebedrijf FC Afkikken gevonden, die ook heel sportminded is en die ons daarin helpt met alle productiewerk. En ja, nu één keer in de twee weken nemen we eigenlijk op. En het is ook voor onze vriendschap heel goed, want we blijven zomaar bijpraten. En blijven op de hoogte van elkaar in ieder geval, verplicht ook.
En we krijgen soms mee dat Robin die zo goed is in contact houden. Dit is een beetje een manier om haar nog betrokken bij de groep te houden.
Zo spreek ik haar ook nog eens. Nee, dus het is hartstikke leuk. Ik krijg heel veel positieve reacties ook op. En ja, dat gaat hartstikke goed, ja.
Het hele gesprek met Laura Dijkema is beschikbaar voor onze petjeaffers. Voor een donatie naar eigen keuze krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ga naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Charlotte, ik ben heel benieuwd. We hadden het net een beetje over de diagonaal. Marius die doet dat goed bij Sliedrecht. En Sjoerd, die geeft je denk ik ook veel ballen. Jij bent spelverdeler. Hoe ga jij in je hoofd in een wedstrijd, hoe ben je bezig met wie geef ik de bal?
Ja, dat hangt natuurlijk per situatie af. Ja, ligt eraan wat voor een blok er natuurlijk tegenover staat. Of we het pasen moeilijk hebben of niet.
Is dat het eerste waar je naar kijkt? Bijvoorbeeld klein blok, kleine blokkeerder tegenover een aanvaller?
Ja, eerst ga ik uit van ons eigen plan. Wat willen wij graag spelen? En dan ga je kijken of je daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Door natuurlijk wel een gunstig blok er tegenover te zetten. Dus eigenlijk dat een beetje, ja.
Heb je echt niet bij 23 gelijk tegen Snake dat je denkt, nou, ik ga hem echt niet in die spelen, maar naar die. Ook al staat het kleine blok voor je mindere aanvallen, zeg maar. Ja, ik kan me echt heel erg voorstellen dat je toch denkt, nou, ik ga me echt niet op haar geven nu.
Nee, ja, je bekijkt het blok natuurlijk wel, maar daarmee bedoel ik dan van per situatie wordt het weer anders. Dus ja, 23 gelijk, dan kijk ik daar niet meer naar.
Wie is bij jullie de beste?
De beste?
Op dat moment, zeg maar.
Wie geeft je money time?
Op 23 achter. Je hebt een goede paas tegen Snake. Halve finale, finale. Wat is jouw beste bal? Waar voel jij het safest bij?
Mijn beste bal? Ja, ik heb niet echt een vaste bal wat ik per se altijd op terugval of zo. Beetje op gevoel, maar we hebben wel een aantal echt power hitters in ons team. Dat is Jet, Suzanne is dat, Tess ook. Dus eigenlijk
Jet Kok, help even de kijkers eruit uit. Jet Kok, Tess de Vries.
Tess de Vries.
Suzanne Schut.
En Suzanne Schut, inderdaad. Twee paaslopers en een diagonaal. Dus het is eigenlijk wel lekker dat je eigenlijk altijd op beide hoeken wel iemand hebt.
Ja, precies.
Die hem echt wel, kan scoren.
Dat is ideaal inderdaad. Ja,
en het liefst willen ze ook alle drie tegelijk die bal vragen aan me. Oh, ja. Dus als set heb ik wel een luxe positie daarin eigenlijk, ja.
Maar dat is lekker inderdaad. Als je er drie hebt, en dan kun je echt naar de blokkering gaan kijken inderdaad.
Ja, inderdaad. Dus best wel luxe eigenlijk voor mij nu dit jaar. Ja.
En baal je ooit achteraf dan van de keuze? Dat je op voorhand zo in die side-out, als je daar dan staat, denkt van als hij goed ligt, dan ga ik nu dat spelen. En dan speelt en dan gaat het mis. Baal je er dan van? Of hoe ga jij daarmee om?
Ja, natuurlijk baal je wel even, maar je analyseert het eigenlijk kort. Wat is er nu gebeurd? Hoeveel blok staat tegenover me? Wie heb ik waar lopen? En daar ga je op aanpassen. Dus ja, en je gaat ook wel nadenken, goh, wat zou de tegenstander dan nu gaan doen? Ik ben ook wel iemand die vindt het leuk om nog een keer dezelfde bal te spelen van Sima. Dat lukt nu wel. Ja, om ook dat vertrouwen onderling te behouden tussen aanval en het zetten eigenlijk. Dus ja, je baalt wel, maar ja.
Niet te veel prijs geven. Kijk, tegenstanders kijken ook. Nu weet ze, Charlotte herhaalt. We gaan het foutje, we gaan nog een keer. Ja, precies. Komt in het wedstrijdplan nu te staan. Hey, ik zat jullie wedstrijd te kijken en matchpoint stond het 14-12 en dan komt er de spinsurf. En die valt in en ik vind dat een beetje lullig, hè? Want we zijn media en het is een beetje voetbalpraktijk om dan zo'n scheidsrechtersbeslissing in twijfel te gaan brengen. En soms doen we het in de samenvatting, laten we in uitgooien, nog een keer zien om te zien wat het was. Maar deze man was zoveel in dat ik dacht, ja, hoe ging deze... Geloof ik hebben hem, als we hem kunnen laten zien. Deze surf, spin surf. Nou, hij valt echt gewoon voor de lijn. Ja, dit is een beetje Oriol Lycurgus praktijken. En dat denk ik wel. Hier hebben we challenge. Het was ook bij SSS. We hebben er nog eentje bij SSS gebeurd. En op de zijlijn, ook dichtbij de lijnrechter. En dan denk ik, dan voel ik wel een beetje een soort onmacht. Dat je denkt, ja, je wil gewoon graag dat deze bal correct gecalled wordt. En zeker als de afstand en nog meer als je zelf speelt. Dan denk je, ja, ik wil die bal voor mijn kant.
Ik denk ook dat niet alle scheidsrechters mij daarin even aardig vinden. Alleen... Ja, kijk, fouten maken, dat hoort erbij. Wij maken ook fouten, dus zij maken ook fouten. Laat ik vooropstellen dat ik overigens echt veel respect heb voor die mensen dat ze elke zaterdag overal naartoe rijden om voor ons die wedstrijd te fluiten. Alleen soms zijn het zulke duidelijke momenten inderdaad. En als je dan in die wedstrijd zit en je krijgt dat punt tegen, ja, ik kan me dan soms niet beheersen en dan zeggen of doe ik wel eens dingen die...
Want waarom? Je zegt, ze vinden je niet zo leuk, maar wat voor type ben jij dan?
Nou ja, kijk, gisteren heb ik een gele kaart gekregen omdat ik een bal richting de scheids gooide. Dat is niet zo heel netjes natuurlijk. En achteraf denk ik dan ook wel vaak...
Richting de scheidsmark. Deze heb ik even gemist, maar die moeten we dan ook even monteren. Nee, maar...
hoeft er niet. Nee, en achteraf, vaak bied ik ook wel mijn excuus aan na een wedstrijd. En dan leg ik uit waarom ik dan ook even zo boos werd. En dan geven zij ook wel aan dat ze het wel snappen, zeg maar. Alleen op dat moment zelf lukt het me gewoon even niet om die emotie in bedwang te houden. Want ja, je staat dan heel de week te trainen en dan komt er een scheidsrechter die eventjes jouw een punt benadert. En ze doen het niet expres. Alleen, ja, wat ik zeg, soms is het zo duidelijk. Gaat bij mij gaat het even net iets.
Hoe ga jij daarmee om als aanvoerder? Want jij mag als enige dan naar de bok. Want dit dilemma herken ik. En ik heb het streepje niet, dus ik mag niet naar de bok. Dus dan is het altijd meteen, gaan we daarheen. Kan jij als aanvoerder iets van invloed hebben op zo'n beslissing?
Ja, invloed is natuurlijk wel lastig. Ja, die beslissing is al genomen. Maar ik vind wel dat je je mening mag geven als jij echt wel vindt dat het niet zo is. Je kan daar best over in gesprek gaan en dan misschien elkaar begrijpen of niet. Maar ik vind wel dat je je mening daarover mag geven. Tegenwoordig wordt er al best wel snel gezegd dat we ons wat stiller moeten houden. Terwijl het juist wel wat emotie geeft aan zo'n wedstrijd ook wel.
Ja, sommige scheidsrechters zijn voor de wedstrijd al. We gaan gewoon rustig aan doen en ik beslis. Hoe kijk jij ernaar, Sjoerd? Je hebt met challenge systeem ook gewerkt.
Ja, dat is een van de dingen inderdaad. Ik denk, ja, het zou heel fijn zijn als Nederland dat ook in ieder geval kan worden ingevoerd voor de playoffs of zo. Dat ze dat huren. Dat zou echt een grote toevoeging zijn. Want af en toe zijn het gewoon zulke cruciale punten. Ja. Aan het begin van de set dan denk je vaak, nou het zal wel. Maar als op 23-23 zo'n inbal valt, ja, dan voel je toch heel erg benadeeld. En je verliest direct niet de set door, maar het maakt allemaal wel wat eerlijker met het challenge systeem.
Ja, 2019 hebben we het meegemaakt. Lycurgus tegen Orion, surf van Frits van Gestel. Ook ja. Meter voor de achterlijn wordt uitgegeven. 2-0 was toen echt championship point. Lycurgus dachten, wij zijn kampioen. En nee, en toen speelden we verder. Speelde Lycurgus verder. En Orion wint alsnog en wordt dat jaar kampioen.
Maar we hadden het voor de uitzending ook erover. Over dat challenge systeem. Je ziet natuurlijk best wel vaak een aanvaller die de bal het bok in duwt.
Ja.
Last touch.
Ja. En wij in Nederland krijgen als aanvaller in principe altijd het punt mee. Alleen je ziet in het buitenland vaak als je die challenge, ze challenge hem daar vaak. En dan zie je toch vaak dat de aanvaller nog wel die bal...
Dat die aanvaller hem dan voorbij duwt. En als laatste raakt.
Je ziet het in de Champions League ook echt niet meer gebeuren. Dus. Nee. Je ziet gewoon geen aanvallers meer die hem in het blok duwen en wegduwen. Want ze raken hem zelf als laatste aan. Dus misschien een puntje voor de scheidsrechters. Dat in Nederland ook gewoon moeten gaan affluiten. Want in principe is het de aanvaller die hem wegduwt. En als laatste raakt met zijn vingers.
Ja, het is sowieso best wel lastig. Want ze hebben natuurlijk dit seizoen die regel een beetje proberen aan te passen. Wat mag wel, wat mag niet, zeg maar. Ja, mij is het ook niet duidelijk. Gisteren
gedragen contact is strenger, wordt nu strenger gefloten.
Kijk, gisteren wordt een aantal keer een bal van Dynamo in de eerste set niet afgefloten, waarvan ik mijn twijfels bij heb. Als je daar strenger op wilt zijn, dan moet je die affluiten. En bij ons wordt de eind tweede set, nou maakt dat voor de stand, stond 25-10 niet heel, of 24-10 niet heel veel uit. Maar dan fluiten ze een bal af voor dragen. Dan denk ik, ja, deze fluit je wel af en die andere niet. En voor hen is dat misschien ook lastig te beoordelen. Maar ik zie er niet echt een rechte lijn in.
Nee, en het lastige is ook dat dit heel vaak beweegt. Dus er is ook een periode geweest waarbij we laten alles spelen. Want let's keep the ball flying. En we laten alles door. En nu is dan op bepaalde aspecten streng. Maar internationaal is dit duel. Je ziet twee handen, zie je ze naar beneden duwen. Alles.
Dan denk ik, als het internationaal mag, laat ons het ook lekker doen dan.
Ja. Hoe kijken jullie naar het talentteam? Niet de resultaten, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie als speler... Er was ook een kijkersvraag die we kregen. Van ja, hoe kijken jullie daar nu naar, zeg maar? Jullie zijn niet allemaal die leeftijd, maar daar wel al voorbij. En Mart, geef ik jou het eerste woord. Want jij, ik ben jou daar wedstrijd tegen Utrecht tegengekomen. Toen zei je, Jeffrey, je moet een keer uitnodigen. Want dan ga ik zeggen wat ik van het talentteam vind. Nou, je hebt je podium, Mart.
Nee, ik zal mee nou. Nee, ik heb helemaal niet specifiek iets tegen het talentteam. Ik heb zelf ook op Papendal getraind. Ik ben wel uiteindelijk zelf ook weggegaan toen, omdat het gewoon niet te combineren was voor mij met mijn werk. Ja, kijk, als je het nu puur naar dit talentteam kijkt, dan ja, zijn ze uiteindelijk gewoon niet op het niveau waar ze horen te zitten, denk ik. En maar dat zegt gewoon wat over het algehele volleybalniveau wat in Nederland nu gaande is vanuit...
Zegt dat de rest van de Eredivisie gestegen is?
Ja, misschien ook wel, maar ik denk als je kijkt naar die leeftijdsgroep, zeg maar, dat het vanuit jong, zeg maar, nu gewoon het niveau niet niet meer zo hoog is als vroeger, zeg maar. En ik denk wat je bij het talentteam, kijk, je hebt alle faciliteiten, dat is echt fantastisch natuurlijk wat je op Papendal hebt, de trainingsuren die je er kan maken, de krachtprogramma's, de trainers, de mensen die er rondlopen, alles wordt voor je geregeld in principe, dus dat is fantastisch natuurlijk. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om op die leeftijd ook om met oudere jongens in een team te spelen, want daar leer je heel veel van. Je ziet best wel wat jongens die van talentteam naar een top 3 club gaan en echt wel even nodig hebben om daar zich te kunnen aanpassen, omdat ze ja, dat niet gewend zijn, dat harde even iemand een keer op zijn plek zetten en even een keer boos worden, dat ontbreekt daar gewoon. En dat is denk ik wel iets cruciaals wat die jongens ja, niet meekrijgen nu.
Hoe kijk jij naar het talentteam, Charlotte?
Ja, dit jaar hebben we nu geen talentteam dames natuurlijk meer. Maar ik heb zelf ook een paar jaar in talentteam gezeten. Bij de dames vond ik dat juist een beetje andersom. Het is wel grappig dat je dat zegt, want toen ik van een talentteam naar een club ging, was het juist meer van dat ik juist graag wilde dat het strakker ging en wat meer aangesproken werd, weet je, dat soort dingen. Gewoon omdat het er zo
Naar welke club ging jij vanuit het talentteam?
Alterno ging ik, ja. Dus dat was toen echt wel even een verschil, even schakelen. Maar uiteindelijk heb ik altijd een hele mooie tijd gehad, veel geleerd. En heeft me ook wel heel veel gebracht eigenlijk.
En zeg maar die structuur en die cultuur die je eigenlijk had bij het talentteam, die ontbrak voor jou op dat moment dan bij de club waar je terecht kwam?
Ja, eigenlijk wel. Dat kregen we uiteindelijk ook wel weer in. Maar het was wel even wennen in het begin, ja. Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Sjoerd?
Ja, ik vind het een moeilijke discussie altijd. Ik ben zelf, heb ik vanaf... Eerste divisie toen de tijd de overstap rechtstreeks naar Dynamo gemaakt. En ik heb heel veel geleerd van mannen als Kars van Taron, Niels Plink, Matthijs Mast. Je moet gewoon gelijk presteren. Ook gewoon de hele club die verwacht gewoon dat je kampioen wordt bij Dynamo gelijk. Dus in die zin, ik ben zelf persoonlijk voorstander van gelijk naar de grote mannen gaan en daar proberen mee te komen en je plekje verdienen. Omdat ik denk dat je daar mentaal het sterkst van wordt. Aan de andere kant zie ik ook wel dat bij het talentteam de faciliteiten gewoon heel veel beter zijn dan bij de meeste clubs. De trainingstijden zijn beter, de krachttraining is beter, de voeding is beter. Dus ik vind misschien de afwisseling die ze nu hebben bij de dames is misschien wel heel goed. Dat je de helft van de week traint, als perfect is op Papendal, als goed is geregeld, videobeelden tijdens de training is allemaal heel mooi. En dat je toch bij je club dan weer afgerekend wordt op de resultaten. Dat, ja, ik vind het een moeilijke discussie. En ik zie het ook niet heel veel opleveren in die zin, het talentteam de afgelopen jaren.
Nou ja, daar zit ik nu aan te denken. Maar wie zijn er nou echt doorgebroken tot het Nederlands team? Ja, Benny en Fabian komen.
Ja, maar dat is al een periode van 3-4 jaar geleden. Waarbij ze toen, want toen eindigde het talentteam gewoon 6e, 5e, 4e. Ik weet Luc Hofhuis zijn lichting, die werd 4e in de Eredivisie. Ja, dat is de afgelopen 3-4 jaar niet meer voorspelbaar.
Maar Benny had misschien ook wel rechtstreeks naar Lycurgus kunnen gaan toen de tijd. Want die werd goed bij Lycurgus. Toen begon hij echt op te vallen.
Nee, dat klopt, ja.
Dus en dat is misschien wat jij wel zegt, de wisseling die jij nu noemt, van dat de Eredivisieclubs nu wel beter zijn en een betere plek om op te leiden. Misschien was dat 7-8 jaar geleden heel anders, omdat we op een ander punt stonden. En kan je nu, heb je meerdere clubs waar je terecht kan als jonge speler, waarbij je ook zeg maar door kan groeien.
Ja, ik denk dat dat wel klopt, want ik denk dat jullie niet eens heel veel minder uren maken dan zij tegenwoordig. En de faciliteiten, ja, jullie hebben net natuurlijk een nieuwe hoofdsponsor. En Limax heeft voor mij goed voor elkaar. Dynamo weten we natuurlijk al jaren dat daar een goed programma staat. Orion ook. Dus ja, wat dat betreft inderdaad zijn die programma's misschien steeds meer naar elkaar toe aan het gaan inderdaad. En zie je dat ook terug in de ranglijst, inderdaad. Ja.
En uiteindelijk gaat het denk ik ook gewoon op het niveau op trainingen wel. Het tellenteam, ik heb ze niet zien spelen dit seizoen, dus ik kan het niet inschatten. Maar je wordt er beter van als je altijd tegen een goed blok moet aanvallen. Als je altijd een harde serve om je oren krijgt. Ja. Wat jij beschrijft eerder met die serve waar je zo'n last van hebt. Ja, als je training in, training uit, die ballen om je oren krijgt, dan word je beter. En als je dat in zo'n tellenteamgroep niet hebt, is het eigenlijk een beetje weggegooide jaren. Want dan ben je misschien heel goed technisch aan het trainen, maar je krijgt niet de weerstand voor je aanvallen en je serves en je blokkering die je nodig hebt. Zelf toen de tijd dat ik bij Perugia kwam, moest ik een hele grote stap. Ik trainde bij het nationaal team al mee. Maar bij die man, als Leon aanvalt, heeft af en toe zo pijn gedaan aan mijn handen gewoon. Dat was ik gewoon niet gewend. En ik moest zoveel hoger weer zitten om die proberen te pakken dan zelfs Thijs ter Horst, die ook hoog zit. Maar dat zijn gewoon stappen en daar moet je snel in mee. Dus ja, misschien pleit ik dan die zin toch meer voor dat de jongens verdeeld kunnen worden over de grotere clubs.
Het is niet aan ons om te beslissen, maar wel leuk om jullie mening... te kennen. We zitten hier in een klein beetje Sinterklaas decor, want 5 december is de dag dat de kijkers en luisteraars dit voor het eerst kunnen kijken. Wat gaan jullie doen met Sinterklaas? Doen jullie nog iets? Charlotte?
Ik kwam toevallig, was het dan na de wedstrijd gisteren, toen kwam ik thuis en stonden in één keer heel veel pakjes op tafel en veel pepernoten. En toen hadden ouders van een huisgenootje van mij hadden iets heel leuks georganiseerd voor twee teamgenootjes en mij, waar ik mee samen woon. Dus dat was eigenlijk voor ons tot nu toe Sinterklaas. Ik had zelf nog wat in de schoenen gedaan bij de meiden, 's ochtends. Dus.
Oh, dat is leuk. Met je huisgenoten.
Ja.
Oké. Okay. Hoe vier jij jouw Sinterklaas?
Ja, we hebben toevallig vanmiddag gevierd. Dus ik heb al wat cadeautjes gehad. En ook 5 december bij mijn schoonouders. Dus ik heb het twee keer. Eén keer met mijn familie, met mijn ouders. En dan komen we dinsdag bij mijn schoonouders. Dus ja, met twee kindjes van 6 en 3. Dus dan, die zitten nog helemaal in het geloof. Ik had mijn dochter verteld dat het niet helemaal echt was. Maar nu het allemaal weer op Sinterklaasjournaal is.
Dat Sinterklaasjournaal is ook nog. Maar 6 en 3 hebben ze nog tijd. Ik heb altijd het geluk. Ik heb heel lang in het buitenland gewoond. Weer tot mijn 18e. En daar... was je een van de weinigen, was er geen Sinterklaas. Dus ik heb heel lang in Sinterklaas geloofd, omdat er weinig andere mensen waren die konden zeggen, het bestaat niet. Ik
snapte er toch niks van, ja.
En jij?
Ja, wij was traditie om elk jaar met het gezin en de opa en oma's te gourmetten en ook cadeautjes te doen. Dat is volgende week zondag vieren we het en ik moet alle cadeautjes nog bestellen. Dus zal mama niet leuk vinden als ze dat hoort, maar dat komt wel goed. Hopen dat de verzorging een beetje op tijd komt.
Oh, die chaos. Ja, wij doen surprise met bij de schoonfamilie, de ouders en broer van mijn vriend. En ik ben altijd zo laat tussendoor en dan moet ik dat ding nog in elkaar zetten. En het is echt heel leuk om te doen. En iedereen maakt echt hele mooie knutsels. Ik heb dit jaar 6 tijd volleybal logo's gehad. Waar het pakketje in stond. Dus het is hartstikke leuk. Maar ik vind het ook zo stressvol. Ik ben blij dat achter de rug is. Nou ja, tot zover. Dank jullie wel, Mart, Charlotte en Sjoerd. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Hele fijne Sinterklaasavond of kerst als je dat later gaat vieren. Over 2 weken is de volgende aflevering. Abonneer je in de tussentijd even op ons YouTube-kanaal. We zitten bijna bij de 1000 abonnees. Abonneren dus. Blijf ballen. Tot de volgende.